Niet mooi allemaal. De meeste wel gehad heb, maar. Ja, ik mag vandaag aan jullie voordelen. Ik wil graag ook. Jullie lieve vader, dank u wel. Voor deze dag, dank u wel dat u me zoveel knipoogjes geeft. Heer, dank u wel dat we mogen vertrouwen, vader. Ja, heer, dat het hier niet eindigt. Op het moment dat ik mijn adem amen zeg, heer, dat het niet eindigt, heer, dat het doorgaat. Heer, dat het verder gaat. Heer, dat het ons leven gaat worden. Zo kan zegen bieden voor de tijd. Voor hetgene wat u voorbereid heeft, heer. Heer, dat dit laten landen in mijn hart. En bovenal in de harten van de mensen hier voor me zitten. En gezegen bieden in Jezus naam. Amen.
Amen.
Voor ik een stukje uit de Bijbel wil lezen, wil ik een klein kort verhaaltje voorlezen. Er was dus een voorganger die net bevestigd was voor het evangelisatiewerk in een verpauperde wijk van een grote stad ergens in Amerika. Op een morgen stond hij bij het raam van de hal van de kerk en keek uit over de straat, waar drugsdealers en junks bij elkaar zagen staan. En blowende en drinkende jongeren zagen het rond hem. De tranen rolden hem over de wangen. De koster kreeg net op een gegeven moment in de gaten en probeerde hem te troosten met de woorden: "Ach meneer, trek het u niet aan. Over een half jaar bent u eraan gewend." Waarop de voorganger zei: "Ja, dat weet ik. Daarom huil ik juist nu." Ik denk, bewogenheid, zoals deze man had, is ons niet aangeboren. Ik denk ook niet als christen zijn. En het hoeft ook geen blijvende karaktereigenschap te zijn. Hoe vaak gebeurt het niet als je 's morgens opstaat, de krampen voor op je tafel legt, een bakje koffie erbij, een muesli erbij, de krant even snel doorleest, kind van 3 overreden door een vrachtwagen, of man schiet eigen ouders neer. Op dat moment raakte dat iets in je hart. Ja, dat is bij mij hetzelfde. Op dat moment raakte het in mijn hart. Maar vaak denk ik 's avonds nog niet meer naar terug. Het leven gaat door. Het leven gaat door. Jezus had wel die bewogenheid. Bewogenheid voor mensen. Ik wil graag lezen Matthäus 9. Vers 35 tot 38. Dat is ook een van de teksten die Bedus Connolly vanmorgen aan doen. En zo staan er nog een aantal. Matthäus 9. Vers 35. Maar hij staat erboven: de oogst is groot. Jezus trok rond in al de steden en dorpen, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk, genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen: "De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt." Dit gedeelte gaat eigenlijk over 2 dingen. Vers 35 en 36. Jezus laat zelf bewogenheid zien. En 37 en 38. Hij vraagt ook om bewogenheid. Die 2 wil ik een beetje kort uitluizen straks. Dus 35 horen we een echo van wat er eigenlijk in Matthäus 4 al staat. Jezus trok rond in heel Galilea en leerde in hun synagogen, verkondigde het evangelie van het koninkrijk, genas alle zieken en alle kwaal onder het volk. Er is 1 verschil. Waar hij in Matthäus 4 had over heel Galilea, staat hier dat hij in heel Israël rondtrok. Heel het gebied. Hij ging naar elke stad. Hij ging naar elk dorp. En verkondigde daar het evangelie. Dat vind ik nogal wat. Elk dorp en elke stad. Als ik hier rondom kijk, in de bos is natuurlijk best wel groot, maar ook rondom de bos, alle steden, alle dorpen, in Vught, in Rosmalen, in, noem maar op, Pestel niet vergeten, sorry Karin. elk dorp ging hij de synagoge binnen. In elk dorp leerde hij de mensen. Onderwees hij de mensen. En genas hij de mensen. Wat wel mooi was, hij deed het in woord en in daad. Hij begon met het woord. Hij onderwees je. Hij begon nieuwe schatten uit te delen voor de mensen. Hij leerde wat er staat in de geschriften. In de wet en in de profeten. Maar wat Jezus onderwees was nieuw. Was nieuw voor de mensen. Als we Lucas 4 openslaan, kunnen we precies zien wat Jezus precies leerde. Dus het verhaal van Jezus in Nazareth, in zijn eigen woonplaats begon. Hier begon hij de mensen te leren. Naar vers 18. De geest van de Heer is op mij. Daarom, wat hij mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen. En heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. Aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar van de Heer. En daarna zei hij dat jullie net verteld hebben. Dat jullie net gehoord hebben. Dus op dit moment geschiet. Ik ben het zelf. Wat hier staat. Ik ben degene die het goede woord mag brengen. Staat in vers 21. Het was de belofte die Jesaja opgeschreven had, die in vervulling ging. Hij vertelde het goede nieuws. Mensen die versnakten naar de verlossing. De verlossing in eerste instantie natuurlijk van de Romeinen. Maar ook verlossing die verder ging. Maar Jezus liet het niet bij woorden alleen. Jezus verkondigde niet alleen de loslating van gevangenen, dat blinden weer zouden kunnen zien. Hij voegde ook daarbij het woord. Als Jezus preekte, als Jezus het woord had, dan gebeurde er wat. Hij vergaf zondaars echt hun zonden. Hij liet verlamden echt weer lopen. Hij liet blinden echt weer zien. Hij liet doven echt weer horen. En doofstommen liet hij echt weer praten. Iedere ziekte stond er in het woord. Iedere ziekte, die genas hij. Ieder gebrek, genas hij. De geest van de Heer Jezus rust, strooide vruchten uit van vergeving en van genezing. Als Jezus in actie kwam, voor iedereen, voor de zondaars in nood, voor degenen die het nodig hadden, dan deed hij het met zijn hart. Hij deed het vanuit zijn hart. Dus we lezen wat er in vers 36 staat. Jezus het land doortrok en in de steden, in de dorpen, de mensen op hem af zagen stromen. De doven, de blinden, de verlamden, de melaatsen, de bezetenen. Werd hij met ontferming bewogen. We lezen meerdere keren, ook in de hoofdstukken die hierna komen, Peter Koning had het over hoofdstuk 12, hoofdstuk 14. Jezus moest huilen voor de mensen, al de mensen in nood. Meerdere keren staat er dat hij in tranen kwam, tranen om de mensen. Hij zag de nood bij de mensen. Mensen houden op dat moment geen herder. Als ze lezen in vers 37 en 38 dat ze rondliepen als herder zonder schaap, moeten we maar kijken van, ja, hoe kwam het dat er geen herder was? De schapen waren er wel. En in die tijd was het wel vaker dat, hier in Nederland hebben we natuurlijk altijd allemaal prikkeldraad om de weilanden heen. Nou, was het niet. Er was een herder die zorgde voor zijn schapen. Die zorgde ervoor dat zijn schapen bij hem bleven. Die zorgde met zijn leven. Hij wou ze het liefst met zijn leven willen geven om de schapen een toekomst te bieden. En als er dan een wolf kwam, zorgde hij voor dat de wolf of de beer of de leeuw dat hij dood ging, dat hij ging vluchten. Op het moment dat je geen herder hebt, geen goede herder, die wel voor je schapen wil zorgen. Op het moment dat een herder hebt die zijn leven niet voor zijn schapen over wil, die dat zoiets zegt van nou ik ga wel weg, dan krijg je ronddwalende schapen. Zo was het ook in die tijd. Jezus zag die mensen ronddwalende schapen. Kwam omdat de fariseeën en schriftgeleerden waren. Die wel naar Jezus luisterden, wel naar God luisterden. Die zoveel andere wetten erbij verzonnen. Om het de mensen nog moeilijker te maken. Jezus keek naar de schapen. Jezus bestrafte de herders, schriftgeleerden, fariseeën. Ik denk dat Jezus ook wel boos werd. We lezen het meerdere malen. Die boos werd op de schriftgeleerden. Maar zijn bewogenheid biedt het van zijn woede. En daarom komt hij in actie. En geneest de een naar de ander. Ik denk dat onze wereld, de wereld van nu, ook echt de herders nodig heeft. Hoe vaak horen we het niet over dwaalleerlingen, over dwaalleraars, mensen die achter afgoden aanlopen, mensen die hun eigen regeltjes maken. Ik denk dat we meer en meer moeten gaan luisteren naar wat God te zeggen heeft, wat Gods leer is. We moeten naar Jezus kijken, zijn ontferming voor de mensen. God wil hulp bieden. Misschien voel je vaak afgemat, net als een schaap. Voel je opgejaagd door de maatschappij, de prestatiemaatschappij van nu. Ben je aan het vechten tegen de ziekte? Of een afwijking? Of word je er moe van? Word je moedeloos van je eigen zonde? Dan kijk ik ook naar mezelf. De zonde van je naaste, van je broeder, van je zuster. Is het leven misschien voor jou één grote uitputtingsslag? Schreeuw het dan uit in de kudde. Kom naar voren. Vertel aan die rijders wat je mee zit. Maar kijk vooral naar de herder. Naar Jezus, naar God. Roep het uit naar hem. Jezus is om met ontferming bewogen. Ook nu, in deze wereld. Vers 37 en 38 vraagt hij ook om ontferming, om bewogenheid. Jezus was niet alleen in zijn tour door het land heen, in alle plaatsen waar hij kwam. Jezus had zijn leerlingen bij zich. Alle discipelen, 12 discipelen hadden bij zich. En ik denk dat ze ook een verbaasd hebben wat Jezus allemaal deed. Al die zieken. Dat hij mensen hun zonde vergaf. Wat gewoon nieuw was voor die tijd. Die moesten we naar de priester toe. En Jezus die zegt het. En op een gegeven moment mogen de discipelen zelf aan de slag. Hoofdstuk 10. Laat Jezus zichzelf het werk zien. Hij stuurt ze. Staan er twee keer aan. De ene keer stuurt hij ze 2 om 2 en de andere keer stuurt hij ze alleen. Ze worden uitgezonden. Om zelf het evangelie te verkondigen. Om zelf te laten zien wat Jezus deed. Maar er gaat nog iets aan vooraf. God geeft ze zijn Heilige Geest mee. Hij zegt erbij, de oogst is groot, Er zijn weinig arbeiders. En hij geeft de opdracht mee later. In Lucas 9. Leerlingen moeten bidden voor werkers om er buiten te sturen. Het is niet aan ons om te oogsten. Het is wel aan ons om te zaaien. Ook wij mogen nu zaaien. We mogen laten zien wat God in ons leven doet. We mogen laten zien wat Jezus in ons leven doet. En we mogen Jezus zelf laten zien. Natuurlijk, het is goed om te bidden voor de zieken die je tegenkomt. Maar we moeten wel vertrouwen dat God aan het werk gaat. Op dat moment was de oogst te groot voor Jezus. Jezus kan maar op één plek tegelijk zijn. God heeft zijn discipelen, maar ook ons de opdracht gegeven. Om voor de anderen te zijn. Ik denk dat het voor ons ook is, ten eerste dat we bewogen mogen zijn. Bid dat je bewogen mag zijn. Als je in de stad loopt, dat je bewogen mag zijn van de mensen die om je heen zijn. Als je op je werk bent, of op school of waar dan ook, dat je mag bidden om bewogenheid. Ik zelf heb het meegemaakt, onze reis naar Bulgarije al heel lang geleden. We zouden een stadje bezoeken. Ik heb het wel eerder verteld. We zouden een stadje bezoeken met zigeuners. Op dat moment was het beeld van mij in mijn hoofd. Zigeuners, dat zijn vieze mensen. Op het moment dat je daar gaat eten. Het eten is niet lekker, is vies. We zouden er naartoe. Dus ik heb ook God bewogenheid gevraagd. Van, Heer, leer mij hierin. En ik mocht een stukje de avond ervoor een stukje voorbereiden. En Jezus liet mij het Johannes 4 zien. De Samaritaanse vrouw. Een volk waar er niet bij hoorde. Zigeuners hoorden in Bulgarije niet bij. Die zeggen ze. God heeft me laten zien door middel van het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Jezus ging om met die Samaritaanse vrouw. Jezus was er voor die vrouw. Die vrouw mocht gehoord worden. En zo ben ik ook naar het Zigeunerdorp geweest. Ik heb de armoe gezien, tuurlijk. De armoe is er. Maar het is goed om daar te zijn. Het is goed om daar zoveel liefde te zien. Zoveel honger naar God. Mensen die niks hebben. Mensen die geen centen hebben. Maar waar je wel op de koffie mag komen. Waar je wel... gewoon mee mag eten. God heeft mij wel bewogenheid gegeven. Op dat moment. En het is in ieder geval aan mij ook. Dit was voor mij ook een les van. Heb bewogenheid voor de mensen. Het is ook een les voor jullie. Heb bewogenheid. Bid ervoor. Dat je de nood in de wereld mag zien. Bid ervoor dat je. Een deel mag overgeven. Dat je. Het woord mag verkondigen. Je hoeft niet op de hoek van de straat te staan om te vertellen. Wacht, als je dat op je hart krijgt. Maar het is ook goed om met mensen op te trekken. En zo doen we het evangelie kunnen voorkomen. Wie bidt om kracht voor anderen, mag zichzelf niet overslaan. Amen.